Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Dit is de Top van Nederland. Iedere werkdag een goed geïnformeerd gesprek met de leider van nu. Ik ben Edwin Mooibroek en vandaag spreek ik met André van Troost, directeur van Lely. Het familiebedrijf is al decennia bezig met innoveren. Kan het bedrijf ook een oplossing vinden voor het stikstofprobleem? Familiebedrijf Lely ontwikkelt een machine die van koeienpoep en plas kunstmest maakt en die daarbij mogelijk het stikstofprobleem bij melkveehouders in Nederland oplost. De gast is André van Troost, directeur van Lely. Welkom.
Dankjewel.
Ja, het is een familiebedrijf. Laten we het eerst even over Lely zelf hebben. Wat doen jullie allemaal?
Ja, het is een familiebedrijf, gesticht in 1948. En wij begonnen met traditionele mechanica. Dus denk aan harken, schudders die wij bouwden en wereldwijd verkochten. Yeah. Een jaar of 5 geleden hebben we daar afscheid van genomen en zijn we ons gaan concentreren op de robotica.
Waarom juist robotica dan?
Ja, omdat robotica. Er zijn een aantal uitdagingen in de sector, behalve stikstof.
Er zijn er meer.
Ja. Een van de grootste uitdagingen is dat er steeds minder mensen in de agri-sector willen werken. Het is hard werken, het betaalt niet per se heel goed. Dus steeds minder mensen willen in de sector werken. De boeren willen steeds meer data hebben van de koeien. Hoe gaat het met de koe? Is ze gezond of niet? Heeft ze hulp nodig? En met robotica kan je dat allemaal. Heb je minder mensen nodig als boer.
Omdat het vanzelf gaat.
Ja, en B, hou je veel meer data van de koe naar boven, waardoor je beter met de koe om kan gaan. Dus dat is beter voor de koe, maar ook hogere melkopbrengsten. Dus sinds 5 jaar concentreren we ons alleen daarop. En wij zijn eigenlijk meest bekend wereldwijd om de melkrobot. Die hebben wij 30 jaar geleden ontwikkeld en die verkopen wij wereldwijd in meer dan 50 landen op dit moment.
Meer dan 50 landen. En in al die landen haalt u ook de meeste omzet weg, hè? Niet zozeer uit Nederland ook.
Nee, de omzet in Nederland is minder dan 10% en dalende.
Ja. Waarom juist ook veel in het buitenland en niet hier?
Omdat wereldwijd melk geproduceerd wordt. Koeien staan wereldwijd. En we zijn een internationaal global bedrijf. Dus we zien een wereldwijde markt voor ons.
Ja, maar koopt elke boer dan zomaar zo'n melkrobot? Want het kost toch 1,5 ton?
Ja, wat we zien is dat de adoptie van de robotica. Dus als traditionele boer heb je een melkstal of een carousel, hè, waar de koeien 2-3 keer per dag ingedreven moeten worden. Wij zien dat de adoptie, als een boer opnieuw investeert, dat de adoptie van robots in West-Europa nu zo'n 80-90% is. Dus 80-90% van de boer in West-Europa investeert nu in een robot in plaats van een traditionele staloplossing. Dus dat gaat hard. In Amerika is dat rond de 2-3%. In Azië is dat ongeveer hetzelfde. Dus daar gaat dat
langzamer.
Het begint nu te komen,
inderdaad.
Zeker,
in Europa zijn ze al zover. U zei het al een klein beetje, zo'n melkrobot. Die leidt eigenlijk die koeien dan naar die robot toe. Hoe gaat zoiets dan?
Ja, het mooie is dat die koe dat helemaal zelf doet. Wij bouwen die robots. We hebben ook een voerrobot en een mesrobot onder het principe vrij koeverkeer. Dus een koe, na een aantal dagen snapt ze dat ze die robot in kan lopen en dan wordt ze gemolken. Dus
koeien zijn slimme beesten eigenlijk.
Slimmer dan mensen waarschijnlijk.
Oh ja? Maar hoe leert ze dat dan? Dat ze weten zo van, nou, als ik gemolken wil worden, dan moet ik daar naartoe.
Ja, zoals met de meeste dieren begint dat met voer, hè, met krachtvoer. Dus als ze de melkrobot inlopen, dan komt er een luifel naar beneden met daarin wat krachtvoer. En daar begint het mee, daar worden ze door getraind. Maar op een gegeven moment dan zijn ze gewend.
Je lokt ze eerst met eten eigenlijk?
Ja, eigenlijk wel, ja.
Ja. En uiteindelijk weet je koe van, ik moet nu wat kwijt. Dus
ik moet wat kwijt, dus ik ga erin. Hè, in plaats van dat zij traditioneel een lange tijd moet wachten, in de rij moet staan tussen andere koeien om de melkput in te lopen of de carousel in te lopen en daar gemolken te worden. Dus het vrije koeverkeerprincipe is heel populair wereldwijd aan het worden, omdat het ook voor de consument, die in het begin schrikken die wel, die denken, een robot, dat is toch niet fijn voor zo'n koe? Maar uiteindelijk is het voor de koe is het wel fijn. En dat zien wij bijvoorbeeld, dat de koe met robotica veel minder stress heeft. Die heeft minder stress en daardoor een hogere melkgift.
Ja, want die dingen die eronder hangen, zeg maar, die gaan. Ja, ik weet niet zo goed wat het naam is. Ja, nee, maar ik bedoel, van die robot.
Ik zit echt in Amsterdam nu, hè?
Zo bedoel ik het niet. Nee, maar die gaat mee met de koe.
Ja,
ik bedoel de uiers.
Ja, maar
dat gaat die robot
uit.
Dat gaat mee.
Echt technologisch advanced. Die arm, die is zo geprogrammeerd. Die arm die gaat mee met die ui. Dus hoe die ui beweegt, die arm die aansluit, die beweegt mee. Dus,
ja. Maar is het dan alleen maar om het ook voor de boer makkelijker te maken? Zodat hij niet elke ochtend om 5 uur moet opstaan om zijn koe te melken?
Ja, het is makkelijker. Minder mensen nodig. Hè? Want je hebt toch normaal mensen nodig die het melken doen. Die zijn niet meer nodig. Heel veel data. Dat is heel veel data. Dus,
heb je die data voor nodig?
Nou, voorheen, als je 100 koeien hebt, dan gaf je aandacht aan al die koeien. Want ja, even controleren of ze niet ziek is, of ziek wordt, of tochtig is, of drachtig is. Nu, die robots, die halen al die data binnen. Dus de boer, eigenlijk een moderne boer, die gebruikt heel veel data. Die kijkt meer op zijn pc en op zijn app, op zijn telefoon, dan dat hij of zij...
Om te kijken hoe het koe is.
Ja, en die kan dan aandacht geven aan die koe die dat het meeste nodig heeft. Dus bijvoorbeeld Bertha 1 en Bertha 3.
Zijn nog steeds?
Nog steeds, ja. Die hebben, okay. Maar dat weten ze zelf niet. Hè?
Nee, okay.
Die hebben een celgetal waardoor ze misschien ziek gaan worden. Nou, dan gaan die een bepaalde vorm van treatment krijgen. Dus dan bel je de dierenarts en zo begint het proces.
Maar met zo'n melkrobot geven ze dan ook meer melk?
Ze geven meer melk. Ja, als je kijkt naar de top 20 hoogste melkgiften in Nederland, dan zie je dat de melkrobot, pin me er niet vast, maar ik geloof dat 19 van de 20 opbrengsten hoog zijn met de melkrobot. Dus we zien hogere melkgiften. We zien gezondere koeien, minder stress. En we zien ook toch een beter leven voor de boer. Want die hoeft minder. Die hoeft niet om 5 uur 's ochtends de stal in te gaan.
Nee, dus het helpt niet alleen de boer, het helpt ook de koe. Want de koe is hier uiteindelijk ook wel blij mee. Maar hoe weten we dat de koe er ook blij mee is?
Dat weten we door twee zaken. Een koe die stress heeft, die boert. En een koe die stress heeft, die geeft weinig melk. En een koe die eigenlijk wordt door drie zaken. En een koe die stress heeft, die heeft een lagere gezondheid.
Nou, als je niet boet, verlink melk geeft, dan gaat het goed met de koe.
Als je in een gerobotiseerde stal binnenloopt, dan hoor je bijna geen boegeroep. Als je de melkgift is hoger en de diergezondheid is over het algemeen beter bij robotica dan bij traditionele opstellingen. Dus het is een win-win voor de boer en voor de koe. En uiteindelijk ook voor de consument.
Dit is eigenlijk een hit van nu, want die wordt dus wereldwijd het meest verkocht.
Ja,
maar je hebt ook nog robots om ze te voederen, om ze de wei in te krijgen.
Ja. We hebben ook een volledig geautomatiseerde voerrobot. Dus die rijdt 24 uur per dag rond om die koeien ook constant vers voer te geven.
Dat ze kunnen eten wanneer ze dat willen.
We hebben ook mestrobots, dus die schuiven. In Nederland heb je openvloeren. En die mestrobots die schuiven de mest in de sleuven de put in. Daardoor staat die koe niet de hele dag met haar poot in de mest. Dus dan komt de klauwgezondheid weer ten goede. Buiten Nederland heb je vaak dichte vloeren. En daar hebben we een soort stofzuiger. Die zuigt de mest op.
Zodat ze schoonstaan. Nou, de nieuwste vinding, dat zou dan een machine zijn die het stikstofprobleem bij melkveehouders oplost. De zogeheten sfeer. Hoe werkt die machine?
Ja, mede oplost.
Niet oplost.
Nee, wij gaan het. Lely gaat het stikstofprobleem oplossen. Die woorden worden een beetje in de mond gelegd. Wij gaan innovaties helpen om het stikstofprobleem mede op te lossen.
Mede op te lossen.
Juist.
Maar hoe gaat deze machine het mede oplossen?
Ja, dus deze machine, dat zal ik even uitleggen. Dan ga ik even back to basics. Pardon voor de wat grafische uitspraken, maar de koe die plast en die poept.
Ja, doen wij ook.
Dat doen wij ook, heel normaal. Wanneer ontstaat nou ammoniak of stikstof? Dus dat is als die plas en die poep bij elkaar komen en lang bij elkaar kunnen blijven.
Dan krijg je een chemische reactie.
Krijg je ammoniak en dus stikstof. Nou, wat wij doen is heel simpel. Het is een simpel proces. Dus het kan zowel op nieuwe als op bestaande stallen worden toegepast. Je legt in de sleuven van de stalvloer metalen strips met daarin hele kleine gaatjes. Nou, daar begint het al heel simpel.
Dus daar gaat de plas in.
De plas die loopt de put in. Daarom heb je al een prachtige stof voor de boer. Een meststof, die heet kalium. De poep die blijft liggen, dus de dikke fractie blijft liggen. Daar hebben wij een robot voor. Die zuigt dat op en die brengt dat naar een ander station.
Yeah.
Daar heb je al fosfaat, wat ook een belangrijke meststof is voor de boer. En als laatste hebben we een soort robot, een afzuiger. Die staat aan de kelder vast en die heeft een onderdruk en die zuigt de emissies, de ammoniakemissies die er nog wel zijn, zuigt deze af en vormt dat om via een chemisch proces tot een vloeibare ammoniak. Oftewel vloeibare stikstof, wat de boer ook nodig heeft voor zijn land. Hè?
Ja.
Dus eigenlijk één op één heb je vloeibare stikstof of ammoniak. Je hebt kalium, je hebt fosfaat. En dat is eigenlijk een kunstmestvervanger. Dus als je het over kringlooplandbouw hebt, heb je daar een perfecte kunstmestvervanger.
Ja, dus de urine en de poep wordt gescheiden en later wordt het dan samengevoegd en dan krijg je dus uiteindelijk de kunstmest. Het was eigenlijk voor u bijvangst in eerste instantie. Hè?
De stikstofreductie, het duurt 7 jaar om een innovatie te verzinnen en te bouwen. En we zijn 7 jaar geleden begonnen met de gedachte kringlooplandbouw. Wij geloven daar ook in. Nee. Het is niet makkelijk, het is moeilijk uit te leggen, maar er zijn een aantal applicaties waar het goed kan werken. Wij zijn daarmee begonnen om die kunstmest te vervangen. En uiteindelijk blijkt, en dat wist ook wel een beetje, dat er 70% stikstofemissiereductie ontstaat.
Maar hoe zeker is dat dan? Want uit test blijkt dat de ammoniakuitstoot van de stallen met 70% omlaag gaat.
Ja.
Het hele boerenbedrijf zou met zo'n 33% omlaag
gaan. Ja, die getallen die hebben we echt nog niet hard gemaakt. Wat wij weten, wij hebben een certificaat, dat heet RAV. Dat RAV-certificaat valt onder de overheid. Dat hebben wij op 4 stallen gehad die 1 jaar lang gemeten zijn. En daar zagen we reducties van 70%+. He, dat is gemeten, dat is gecertificeerd, dat is goedgekeurd.
Mm-hmm.
We hebben inmiddels 20 systemen in het land staan.
20 boeren hebben dit nu.
20 boeren hebben dit nu, sinds kort. He, dus mm-hmm. En hoe wij kunnen meten of het werkt of niet, wij zien de opbreng. Het mooie is, je ziet fysiek aan dit systeem of het werkt of niet. Op 2 manieren. A, de ammoniaklucht is weg. Als je op een sfeerboerderij komt, is eigenlijk de ammoniaklucht weg.
Yeah.
Ten tweede zien wij de opbrengst van de vloeibare stikstof of ammoniak in de silo. Die kunnen wij meten. Dus wij zien hoeveel emissie is er nou opgevangen en daardoor gereduceerd.
Maar toch bent u nu een klein beetje voorzichtig, hè? Zo van we gaan het mede oplossen.
Ja,
maar,
omdat.
U heeft heel veel media-aandacht gekregen ook, waarin dat er ook staat. Eigenlijk moet er nog heel veel onderzocht worden of dit wel echt werkt.
Nee, maar wat ik wil zeggen, wij lossen met de Lelysfeer het stikstofprobleem bij Tata Steel niet op.
Nee.
En wij lossen het bij KLM niet op.
Nee, maar bij boeren.
Bij boeren kunnen wij dat mede oplossen. Zijn we een serieuze kans om een serieuze grote reductie teweeg te brengen.
Het staat nu bij 20 boeren. Zou er niet veel meer onderzoek nodig moeten zijn?
Ja, natuurlijk. Dus alsjeblieft, laten we hogere aantallen gaan plaatsen en laten we het nog beter onderzoeken. Daar staan wij helemaal open voor. Wij innoveren al sinds 1948. 30 jaar geleden hadden wij een melkrobot ontwikkeld en er was zoveel cynisme en we werden uitgelachen. Nou, we hebben inmiddels de 40.000ste melkrobot geplaatst. Wij snappen dat als je een innovatie in de markt brengt, duurt het tijd om daar vertrouwen in te hebben. Dus laten we meten.
Dit zou ook volgens u een mede-oplossing kunnen zijn? Daarvoor.
100%.
Maar het moet wel meer onderzocht worden, want die claim van 70% omlaag of
is bewezen.
33% op de hele boerderij. Want 70% gaat alleen om de stallen, hè?
Ja, 70% is in de stal. Dus. Ja. En koeien hebben natuurlijk, wij promoten zeker ook weidegang. Hè. Wij zien die beesten liever ook niet alleen maar binnen. Dus, maar wat je ziet met weidegang, dan is het plassende poepproces.
Daar moet het over hebben, want daar gaat het over.
Dan komt het dus vaak niet bij elkaar, want de koe die poept en loopt 10 meter verder en plast. Ja. Dus daar is minder.
Heb je sowieso al minder problemen. In de stal staan ze op 1 plek en dan komt het allemaal bij elkaar.
En wat ik ook nog wil zeggen, wij zijn niet de enige. En dat vind ik belangrijk om te zeggen. Er zijn prachtige bedrijven in Nederland. JOZ, Hanskamp, Vencomatic voor kippen. Allemaal zijn wij als een wiedeweer aan het innoveren om problemen op te lossen. Maar geef ons wat tijd. Wij kunnen dit zo goed als Nederlandse sector.
Ja.
En geef ons wat tijd en dan kunnen we een heel groot stuk van die stikstofreductie mede oplossen door innovatie.
Ja, maar daar gaat het natuurlijk. Kijk, er wordt natuurlijk nu wel heel erg veel gefocust op stikstof. Ik bedoel, daar zijn we nu allemaal mee bezig. Maar er is natuurlijk nog veel meer. Er is waterbeheer, bodemgezondheid, er is klimaat. Dus stel nou dat dit een mede-oplossing zou zijn voor het stikstofprobleem. Stel nou dat zometeen al die boeren die investering doen voor deze machine.
Nou,
maakt u ze dan niet blij met een dode mus? Want misschien moeten ze over een tijdje alsnog inkrimpen. Want dan moet het klimaat, dan moet de waterhuishouding, dan moet dit.
Ja, allereerst roepen wij niet de boeren op om hierin te investeren. Wij roepen de overheid op om de 25 miljard die hiervoor gereserveerd is, om hier waarschijnlijk een klein deel voor te reserveren, om mede te helpen om de boeren deze oplossing te geven.
Ja, maar daarmee geeft dan ook een signaal uit van hiermee kunnen we het mede oplossen en hierdoor hoef je mogelijk niet in te krimpen.
Dat is één. Ten tweede.
Maar misschien moeten ze dat dan over 10 jaar dan misschien weer wel.
Ja, dan kom ik terug bij mijn eerste punt. De vraag naar zuivel neemt de komende 10 jaar 2-4% toe.
Ja,
wereldwijd. Ik ben nog niet klaar.
Maar er zijn al heel veel mensen die zeggen oké.
Ja, maar je moet me wel uitlaten.
Ja,
ik ga alleen de feiten noemen.
Ja, ja, ja.
De feiten zijn dat de Nederlandse koe veruit, wereldwijd, de hoogste melkgift heeft. Mm-hmm. We hebben het over 30 tot 40 liter. Weet jij wat hoeveel melk denk jij dat een Chinese koe geeft?
Dat weet ik niet.
De helft. Ja. Wat denk je dat er gebeurt voor elke koe die wij hier weghalen? Mm-hmm. Daar komen er 2 of 3 bij in China. Ik kijk graag naar klimaat, kijk ik graag op wereldwijde schaal. Ja. En niet alleen ons eigen straatje schoonvegen. En daar gaat het heel erg naartoe op dit moment.
Maar we hebben het nu over het Nederlandse probleem. Ik bedoel, Nederland moet ook aan de Europese regels voldoen. Ook met die stikstofuitstoot. Ja. En uiteindelijk ook over klimaat. En we hebben nu ook al te maken met droogte. Met niet genoeg drinkwater uiteindelijk. Dus die hele waterhuishouding in Nederland moet ook gewoon op orde gesteld worden.
Uiteraard. En laten we vooral...
Dus met deze machine kom je er niet alleen maar.
Nee, natuurlijk niet. Maar luister eens. Allereerst, bodemgezondheid. Daarvoor is deze machine ontwikkeld. Hè? Dus je noemde net bodemgezondheid. Ja. Daar is die voor ontwikkeld.
Daar helpt die vooral. Ja.
Er zijn nog een aantal andere uitdagingen wereldwijd op klimaatniveau. Daar zijn wij ook op aan het innoveren. Methaan is ook een enorme uitdaging. Daar zijn wij ook op innoveren. En meerdere bedrijven. Mm-hmm. Er wordt keihard geïnnoveerd om de issues die in deze sector zijn, om die te helpen tackelen. Ja. En één ding, nog een feit. De boeren hebben op eigen houtje, ook middels innovatie, de laatste 20 jaar stikstof al met 60% gereduceerd. 6-0. Ja. Op eigen houtje. Zullen we dan gewoon blijven helpen en dat laatste setje geven om ook de rest te helpen? En ik zeg niet dat reductie onbespreekbaar is. Hè? Als boeren willen stoppen, als ze er klaar mee zijn, als ze er genoeg van hebben, help ze alsjeblieft.
Maar alleen als ze er genoeg mee hebben. Want anders dan zou dit soort innovaties misschien kunnen helpen.
Er stopt al 3% per jaar, overigens.
In samenwerking met de Rabobank en Friesland Campina wordt deze mesverwerker tegen gunstige financiële voorwaarden aangeboden. Waarom is dat eigenlijk? Is dat misschien toch een klein beetje een goed makertje ook van de Rabobank?
Ja, ik kan niet over de Rabobank oordelen. Nee. Dat ga ik ook niet doen. Nee, ik ben heel blij dat zowel Friesland Campina als de Rabobank het nut en de waarde inzien van deze innovatie. Dat zij het lef hebben, want het gaat hier over lef. Innovatie komt altijd met lef, dat zij het lef hebben om hier aan mee te doen. En willen helpen om mede de problemen op te lossen. Dus daar kan ik ze alleen maar een enorme pluim voor geven. Ja. Als we innovatie opgaan, wij zijn het innovatieland.
Jawel, maar u zei net van in de afgelopen 30 jaar is het al met 60% teruggebracht, de stikstofuitstoot. Maar goed, ik bedoel, nu hebben we het over 2030, nu hebben we het over 2035. Dat is over 12 jaar. Ja. En dan moet het met nog een keer met 50% omhoog. Gaat die innovatie zo snel genoeg dat je dan die doelen ook in die periode haalt?
Stikstof was nooit een issue. Je ziet dat nu dat het echt een issue gemaakt wordt. En dat helpt.
Wij hebben het nu steeds voor ons uitgeschoven als Nederland, bij wijze van spreken, probleem. En nu moet het aangepakt worden.
En nu zie je dat als het meer aandacht krijgt, wordt er harder geïnnoveerd. Dus geef ook mijn enige roep, en dat is niet alleen voor de melkveehouder, geef bedrijven de kans en de tijd om problemen ook te kunnen tackelen middels innovatie. Want als we dat opgeven als klein land, we zijn zo'n klein land.
Ja, maar zou je dat niet meer hoeven in te krimpen?
Nou, de inkrimp, kijk, ja, dan ga ik weer hetzelfde vertalen, dat wordt een beetje saai. Maar de inkrimp heeft als resultaat dat de elders
meer gaat,
2 tot 3 koeien meer bijkomen met een lagere diergezondheid. Die komen niet in de wei, kan ik jou vertellen. In China, in Amerika, komen ze niet in de wei met de helft van de melkopbrengst, met hogere emissies. Als je wereldwijd naar klimaatuitdaging kijkt, is het niet logisch om hier zo stevig in te gaan krimpen.
Ik heb een dilemma voor u. U moet kiezen, nuanceren mag achteraf. De politiek en boeren komen dankzij het poldermodel gezamenlijk uit de stikstofcrisis, of ik heb er een zwaar hoofd in. Het is moeilijker, geloof ik.
Vraag je het aan mij?
Ja.
Oh, mijn glas is half vol. Ze komen eruit. We moeten er wel uitkomen.
Je luistert naar BNR Zaken doen. De gast is André van Troost, directeur van Lely. Ja, vandaag praten Johan Remkes als bemiddelaar van de regering met de brancheorganisatie LTO, als vertegenwoordiger van de boeren. Zometeen om 2:30 wordt er een statement verwacht. Het is vanochtend om 10:30 begonnen. Met welke blik kijkt u eigenlijk naar het overleg?
Met hoop dat de partijen elkaar tegemoet komen. Op wat voor manier dan ook, ik weet het niet.
Nou, bent u ermee bezig?
Ja, maar we bemoeien ons er niet mee. Want het gaat tussen de boerenpartijen en de overheid. Ik lees het en we houden het in de gaten.
Ja,
het enige wat wij kunnen doen is die mensen die erover gaan, die uiteindelijk de beslissing nemen, dat die weten dat machines als de sfeer bestaat. Dus daar hebben wij veel tijd en aandacht in gestoken om...
Dat is ook gelukt, hè?
Staghouwer, Van de Wal, om al deze mensen te laten zien wat er mogelijk is. Mm-hmm. En zover, wij gaan niet verder in onze lobbytrajecten. als er uiteindelijk besloten wordt om te krimpen, wil ik het op ons geweten hebben dat ze wel wisten dat er iets was wat mogelijk zou kunnen helpen.
Ja. Zou het, wat voor geluiden hoort u bij uw klanten?
Heel veel zorgen, angst, slecht slapen. Weinig behoefte om nu te investeren. Wat je de boer ook absoluut niet kwalijk kan nemen. Want er is gewoon er is gewoon veel onduidelijkheid. Dus het is in Nederland heb ik het nu over. Hè, dus 8% van onze klanten is het een ongelooflijk trieste situatie. Het kaartje wat. Ik hoorde gisteren minister Rutte noemde het kaartje Ruk in het nieuws. Ik weet niet of je dat gezien hebt.
Ja,
het kaartje wat toen,
Nederland, geloof ik. Ja.
Het kaartje wat toen gelanceerd is. Ja, waar kwam dat vandaan? Ik bedoel, ja. dat iedereen werd met de vloer gelijk gemaakt. En dat is niet heel slim geweest, denk ik.
Ik heb nog een dilemma voor u. Moet weer kiezen en nuanceren mag achteraf. Nederland verliest binnen 10 jaar zijn leidende positie in de wereld van melkveehouderijen, of wij zullen die positie niet zo snel uit handen geven?
Als Nederland zijn positie verliest, dan betekent dat meer koeien wereldwijd met hogere emissies en slechtere diergezondheid. Dus ik hoop dat wij het kunnen behouden in Nederland.
U had het kunnen behouden. Wat blijft er nog over van het Nederlandse boerenlandschap na 2030, 2035, denkt u?
Dat ligt er totaal aan welke beslissingen genomen worden de komende jaren. Als deze plannen door worden gezet, zal er een redelijke kaalslag volgen. En nogmaals,
overgenomen worden, zegt u. Maar
ik ben niet populair
in Nederland gaan natuurlijk steeds meer stemmen op om meer een beetje af te stappen van zuivel, om meer plantaardig te gaan doen. Ja. Kijk, in sommige landen, zoals in Azië bijvoorbeeld, wij zijn met melk opgegroeid en daar niet. En daar hebben ze misschien nu pas ontdekt.
Ja, klopt.
Maar misschien dat zij uiteindelijk ook die omslag wel gaan maken naar plantaardig. Want uiteindelijk komen zij toch diezelfde problemen tegen.
Ja, en als dat beter is voor de planeet en beter voor de mens, dan moeten we dat vooral doen. Ik ben helemaal niet tegen plantaardig.
Nee, maar zou u dat als bedrijf ook niet moeten gaan stimuleren dan?
Misschien zijn wij achter de schermen al lang bezig met andere alternatieven. Misschien, zeg ik.
Ja. Nee, maar bent u dat?
Nou, wij zijn een familiebedrijf. Wij bestaan sinds 1948. Wij moeten ver vooruit kijken. Dus wij zijn ook niet gek. We kijken ver vooruit.
Dat zeg ik ook
en
niet.
Zien, nee, dat weet ik ook wel. Zo bedoel ik het niet. Maar ja, op een gegeven moment, wie weet, over 10, 20, 30 jaar zijn alternatieven voor zuivel. Vergeet niet alleen, hè, we kijken naar de footprint. Hè, dus zuivel, de calcium en de proteïne en de vitamine en mineralen content is zoveel hoger per liter dan dat het per kilo groente of fruit is. Hè. Dus er moet wel veel meer, als jij jouw proteïnebehoefte wil vullen met alleen groente en fruit.
Maar zeggen ook mensen zo van wat er nu wordt verbouwd, dat geven we nu als voer voor koeien.
Deels wordt dat als voer voor koeien.
En dat kan je ook opeten.
Ja, maar de koe levert ook weer een prachtig voedselproduct op. Een heerlijk ijsje, een mooi stukje kaas of een glaasje melk, waar zover ik weet nog steeds 97%, maar pimmen in ieder geval van de mensen van genieten. En ik ben geen klimaatontkenner. Nee. Ik zit hier om te vertellen dat wij innoveren om problemen te tackelen. Ja. En laten we dat blijven doen. Laten we voorzichtig zijn met het vaarwel zeggen van een veestapel in Nederland, wat wij zo goed kunnen.
Ja, maar u zegt ook zo van, nou ja, ik hoop maar dat ze de goede beslissingen nemen, maar ik lobby daarin niet verder. Maar u bent er natuurlijk ook wel afhankelijk van. Ik bedoel, u wilt uw machines natuurlijk ook gewoon blijven verkopen.
Ja, dat is een heel interessant feit voor elke. Ja, dan kom ik weer in herhaling. Voor elke koe die hier weggaat, komen er 2 bij een
machine. Daar
verkopen wij melkrobots. Dus als Nederland de productie halveert of stopt, ja, uiteindelijk bottom line, zullen wij daar niet heel erg onder lijden. Maar dit is wel onze thuismarkt. Ik wil hier engineers aan nemen. Ik wil hier mensen aan nemen die innovaties kunnen bouwen. En als de zuivelindustrie een vieze naam krijgt, wordt dat steeds moeilijker om dat soort mensen aan te nemen.
Ja. Wat wordt de volgende innovatie?
Daar kan ik heel weinig tot niets over zeggen.
Staatsgeheim. Nog een bedrijfsgeheim.
Nee, maar kijk, onze melkveehouderij van de toekomst zal steeds meer moeten gaan focussen op energieuitdagingen, wateruitdagingen, bodemgezondheid, biodiversiteit. Natuurlijk, we zijn ook niet gek. Dus laten we ons vooral innoveren op die aspecten. En dat we nog heel lang een heerlijk stukje kaas en een lekker roomijsje kunnen eten met z'n allen.
Je luisterde naar De Top van Nederland met André van Troost, directeur van Lely. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals de aflevering met Wouter Staal, oprichter en CEO van YB. Ik sprak hem over de overstap van het bedrijf op plantaardige producten.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.